We gaan de dienst beginnen met het zingen van het eerste couplet van Johannes de Heer 45a en we gaan dat staande doen. Ik wens u een gezegende dienst.
Laten we in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En in de naam van onze God en Vader, Schepper van hemel en aarde, zijn we vanmorgen, vanavond samengekomen. Hij die een werk begonnen is en het ook zal voleinden. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook de twee volgende coupletten als een geweldig, blijmoedig overwinningslied met elkaar zingen over de opstanding van Christus. 45a, het tweede en het derde couplet. Laten we samen gaan bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, wat is het geweldig dat u eens gezegd heeft, toen u hier op aarde wandelde: ik heb de wereld overwonnen. Houd goede moed. Heer, toen moest u nog naar het kruis gaan. Toen moest u nog sterven. Toen moest u nog uitroepen, het is volbracht. En toch zei u toen al, ik heb de wereld overwonnen. Heer, ik dank u wel dat u niet overwinnaar werd door alles wat u aan het kruis deed, maar dat u als overwinnaar allang er was. Dat u al eerder overwinnaar bent. Dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid overwinnaar bent. En dat u aan het kruis op Golgotha heeft laten zien dat u de overwinnaar bent. Straks ook in de eeuwigheid. Heer Jezus, dan zult u komen als de koning der koningen. En als de Heer der heren. En dan zal elke knie zich buigen en elke tong belijden dat u Heer bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo wil u ook belijden. U bent niet alleen Christus, maar u bent ook Heer. Christus en Heer. Heer van ons leven. Heer van deze aarde. Heer ook vanavond in ons midden. Heer, wilt u vanavond in ons midden regeren? Wilt u laten zien dat u alle dingen in uw handen heeft? En wilt u alstublieft ook vanavond tot ons spreken door uw woord? Onze harten aanraken en dat we ook vanavond onszelf aan u mogen toevertrouwen als Heer in ons leven. Heren, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Heren, wilt u hen heel dicht nabij zijn en hen ook vertroost, ook als ze niet kunnen? Wilt u met hen zijn in het bijzonder die niet vanavond willen komen? Die andere dingen belangrijker vinden dan het samenkomen onder uw woord? Heer, speciaal willen we voor hen bidden. Dat ze weer het verlangen krijgen om werkelijk echt zich toe te wijden aan u. En ook echt u te zoeken en voor u te leven. En u te werkelijk erkennen als Heer in hun leven. Heer, wilt u ons zo vanavond als gemeente zegenen. Ons volmaken met uzelf. En dat we ook uit mogen kijken naar het moment, Heer Jezus, dat u terug zult komen. En dat u een gemeente zult vinden die waakzaam is. Die waarachtig op wacht staat en ook werkzaam is in deze wereld. Heren, wilt u ons zo vanavond een goed uur met elkaar geven? We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan vanavond met elkaar een klein stukje lezen uit Matteüs 25. Matteüs 25. We hebben een aantal diensten die gaan over Gods koninkrijk hier op aarde en alles wat daarmee in verband staat. Wat gebeurt er dan? Voor wie is dat koninkrijk? Vanavond willen we met elkaar gaan lezen Matteüs 25 vers 31 tot en met 46. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkander scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt gij gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt me gekleed. Ziek en gij hebt me bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zeggen, Gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt me niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt me niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt me niet gehuisvest. Naakt en gij hebt me niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt me niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven. Tot zover dit gedeelte waar we straks met elkaar over na gaan denken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog een prachtig lied zingen. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden. En zoals aangekondigd, er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte in deze rondgang is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede ook in deze rondgang is voor het onderhoud van de gebouwen. 461 gaan we daarna zingen Mijn Jezus, Mijn Redder. En we zingen dat zoals gebruikelijk twee keer.
Het is heel belangrijk dat we als kinderen van God, als broeders en zusters, een duidelijke Bijbelse kijk hebben op dat wat de Bijbel zegt over het Koninkrijk van God. Er is een dwaalleer die vooral de laatste tijd in Nederland, Amerika, in heel veel gemeenten in Nederland opduikt, eigenlijk al heel lang, en dat is dat de christenen vandaag beweren dat we nu al in het Koninkrijk van God hier op aarde leven. God is zijn koninkrijk op aarde begonnen toen de Heer Jezus op Golgotha overwon. Toen is de duivel al gebonden, zoals in Openbaring 20 staat. En toen is God met zijn koninkrijk begonnen. De Heilige Geest werd uitgestort, de gemeente is begonnen en de gemeente vormt vandaag zijn koninkrijk hier op aarde. Daar heeft Israël helemaal niets mee te maken. De gemeente, de kerk, is vandaag Gods koninkrijk op aarde. En alle kenmerken van het koninkrijk, blinden worden ziende, doven gaan horen, lammen gaan springen, al de kenmerken van dat koninkrijk moeten vandaag nu al hier aanwezig zijn. En vooral de laatste tijd strekt de gemeente zich uit naar al deze tekengaven, deze wonderen die moeten gebeuren, omdat men vandaag zegt, vandaag leeft men al in het Koninkrijk van God hier op aarde. Nou, de Bijbelse leer is dat het Koninkrijk van God hier op aarde niet gevestigd zal worden door de kerk. Men zegt dan bijvoorbeeld, ik heb u dat genoemd in het boek Daniël, als dat Rijk van God aangekondigd wordt, dan komt er een grote steen naar beneden rollen. En die treft dat beeld van Daniël, de vier grote wereldrijken aan de voeten, verpulvert het rijk, verpulvert de wereldheerschappij en deze steen vervult dan de hele aarde en die steen is de kerk die de wereld ingerold is. Ik heb u verteld, dat is de gangbare theologie die in Amsterdam gedoseerd wordt door de docenten, in Kampen, dat de kerk is die grote steen die de wereld inrolt en uiteindelijk zal de kerk de hele wereld vullen. Er wordt grootschalig in gemeenten gezongen, Heer, bouw uw troon in ons midden. Bouw uw koninkrijk vandaag. Er worden zelfs gebedsmarsen gehouden, optochten gehouden om steden te claimen voor de Heer. En zo wordt stap voor stap Gods koninkrijk hier op aarde gevestigd. Nou, ik denk dat dit een grote dwaler is. Een van de fouten die ook gemaakt wordt, is dat de gemeente ook wel, of het evangelie ook wel vergeleken wordt met het zuurdesem in het deeg. En dat zuurdesem, dat doorzuurt dan dat hele deeg. En dit is dan de gemeente die straks de hele wereld zal vullen. Nou, het tegenovergestelde blijkt waar te zijn. Ik heb het daar vanmorgen ook over gezegd. Grootschalig vindt er een enorme ontkerkelijking plaats. Zeker in West-Europa leven we in het na-christelijke tijdperk. En zien we ontzettend, en dat is hetgeen wat de Bijbel aankondigt, een enorme afval. En ik merk dat zelfs ook hier heel dicht in de buurt. Dat mensen op een gegeven moment het genot voor de wereld prevaleren voor het samenkomen onder het woord van God. En werkelijk echt als gemeente de Heer te belijden. En de Heer Jezus die zegt dat vlak voor zijn komst er niet een geweldige opwekking zal zijn, maar dat vlak voor de komst van Jezus een enorme afval zal zijn. Er zal een grote tijd van afval zijn. En dan komt het erop aan, waar is de ware bruidsgemeente van de Heer Jezus, die op de uitkijk staat, die de Heer Jezus verwacht en die weet dat het koninkrijk pas hier op aarde aanwezig zal zijn als de koning gekomen is, als de koning de Jezus zal komen. En dan weten we ook dat de Bijbel zegt, en daar hebben we vanmorgen ook heel even over nagedacht, dat de engel Gabriël die zegt, hij zal op de troon van David zitten en over het huis van Jacob regeren. Overal lezen we in de Bijbel dat de Jezus de koning van Israël is. En nergens kunnen we in de Bijbel lezen dat de Heer Jezus de koning van de kerk is. De Heer Jezus is de bruidegom van zijn gemeente. Hij is het hoofd van het lichaam. Daarom verwachten wij, en zo zie je op een gegeven moment een hele grote conferentie waar christenen samenkomen. En wat is het thema? De koning komt. Ja, natuurlijk, de koning komt wel. Maar het thema voor ons als gemeente zou veel meer moeten zijn: de bruidegom komt. Het hoofd van het lichaam komt, onze verlosser komt. En pas daarna zal de koning pas komen. Deze gemeenten, die beweren dat ze nu al in het koninkrijk van God leven, die kennen en bestrijden zelfs de Bijbelse leer over de opname van de gemeente. Die weten er helemaal geen raad mee dat er in de Bijbel staat dat er een moment zal zijn dat de christenen weggenomen zullen worden. En dat dan de tijd van de vreselijke tijd van de grote verdrukking plaats zal vinden. Nee, zij zeggen meestal dat de gemeente ook door die grote verdrukking heen zal moeten gaan. Ook gelouterd zal moeten worden. En ik zou u daar heel veel over kunnen vertellen dat de Bijbel dat finaal tegenspreekt. Dat wij helemaal niet als gemeente gesteld zijn tot toren. Want de grote verdrukking, dan komt God met zijn toren over deze wereld. Maar dat wij gesteld zijn tot de verlossing. Maar goed, inleidend is het ontzettend belangrijk dat we ons niet laten verleiden tot deze onbijbelse leer. Dat wij nu al in het koninkrijk van God op aarde leven. En dat wij nu Gods koninkrijk op aarde moeten vestigen. Dat gaat pas gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. Ik heb u de vorige keer gezegd dat wij in deze periode gaan nadenken over Christus en het Messiaanse Rijk. Hoe staan die met elkaar in verband? Daarna gaan we met elkaar nadenken over de gemeente en dat Messiaanse Rijk. Wat voor rol heeft de gemeente in dat Koninkrijk van God? We gaan met elkaar nadenken over wat voor rol speelt Israël tijdens dat vrederijk, tijdens dat Messiaanse Rijk. We gaan erover nadenken wat gebeurt er met de volkeren hier op aarde tijdens dat vrederijk. En natuurlijk ook met de natuur. Wat gebeurt er met de natuur als er Jezus koning is? En hoe is het einde van het vrederijk? Maar misschien goed om eventjes met elkaar na te denken over Christus en dat vrederijk. En als we eventjes dat stukje opslaan in Handelingen 1. Handelingen 1, waar de Heer Jezus, waarvan de Heer Jezus staat dat hij 40 dagen de apostelen onderwezen heeft over het koninkrijk van God. Over hoe het koninkrijk van God, het eeuwig koningschap van God, en daar hoeven we nooit over te twijfelen, God is koning, zoals ik net ook in het gebed gezegd heb. De Heer Jezus werd niet overwinnaar aan het kruis. Hij was overwinnaar. Hij was al lang overwinnaar. Alleen liet hij zien dat hij de overwinnaar is. En dat is zo mooi. God is al lang koning. God is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar straks komt het moment dat God laat zien dat hij inderdaad koning is. En dan wordt zijn koningschap openbaar op aarde. En dan hebben we het over het koninkrijk der hemelen. Dat het koninkrijk van God uit de hemel naar beneden komt. En dan wordt inderdaad vervuld wat het Onze Vader zegt. Dan zal zijn wil geschieden op aarde gelijk ook in de hemel. Dan zal de gerechtigheid van God hier op aarde ook aanwezig zijn. Nou, over dat koninkrijk, over het koninkrijk van God, heeft de Jezus 40 dagen zijn discipelen onderwezen. Dat kon hij nu, want hij liet zien aan het kruis dat hij overwinnaar was. En dat hij opgestaan is, dat hij de dood overwonnen heeft. En als overwinnaar zal dat koninkrijk op aarde komen. En dan staat er, misschien wel goed om dat even te lezen in dat derde vers van Handelingen 1, dat hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over alles wat met het koninkrijk van God te maken heeft. Nou, dat gaan wij de komende tijd ook doen. En dan komt in vers 6 de vraag: zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heer, herstelt gij in deze tijd, en dan komt er een hele belangrijke zin, het koningschap voor Israël. Zie je het staan? We hebben er vanmorgen ook even over na mogen denken. Als Boas Rut tot vrouw neemt, kreeg Naomi ook een zoon. En we hebben toen gezien, Naomi is een prachtig mooi beeld van Israël. Naomi die het land uitgegaan is, berooid weer terugkomt, zoals we nu ook zien dat de Joden weer terugkeren naar hun eigen land, maar verbitterd zijn, leeg zijn. En dan komt dat prachtige moment als Boas en Rut, Christus en de gemeente, samengevoegd worden, dat ook Israël zijn koning krijgt. Want uit de zoon van Rut is David geboren. Wanneer herstelt gij het koningschap voor Israël? Niet het koningschap voor de kerk, maar het koningschap voor Israël. Wanneer komt de koning van Israël? Wanneer komt de grote David? En natuurlijk hebben ze geroepen, toen de Jezus de intocht had in Jeruzalem, hij die komt in de naam des Heren, de zoon van David, de grote David. Ze dachten, nou, daar komt hij. En nu wordt hier gevraagd, wanneer gebeurt het nou echt? Wanneer komt de koning van Israël? Het koningschap van Israël. En dan staat er in vers 7, en hij zei tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader beschikking aan zich gehouden heeft. De tijden, het duurde al 2000 jaar. De beschikkingen, we weten niet hoe God het gewerkt heeft. En het Joodse volk wist ook niet alles wat er precies zou gaan gebeuren, want toen moest Jeruzalem nog verwoest worden. Toen moesten de Joden nog verstrooid worden over de hele wereld. Ze wisten het nog niet. De Heer Jezus wist het wel. Dat is de reden waarom dat hij ook over Jeruzalem geweend heeft. Maar hij heeft wel gezegd, er zal een moment komen dat het volk van Israël weer terug zal keren naar hun eigen land. En dan staat er in vers 8, maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar? En ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Eén ding is zeker. Als we het hebben over het koninkrijk van God hier op aarde, en zoals heel wat theologen vandaag menen, dan zeggen ze, ja, de Heer Jezus die is hier op aarde door de Heilige Geest. Hij is hier op aarde gekomen en Gods koninkrijk, de aanwezigheid van Jezus, vond plaats toen de Heilige Geest met de Pinksterdag uitgestort werd. Deze mannen die zeiden, deze Jezus, niet de Heilige Geest, niet een plaatsvervanger van Jezus, maar deze Jezus die in Bethlehem geboren is, die 33 jaar hier op aarde gewandeld heeft, die gestorven is, die opgestaan is, geboren is uit Maria. Deze Jezus zal persoonlijk, niet in de geest. Sommige mensen zeggen, ja, Jezus komt terug als het woord verkondigd wordt, vanuit het woord. Nee, deze Jezus zal persoonlijk terugkomen. En zoals hier staat, op dezelfde manier, zichtbaar. Hij werd opgenomen terwijl ze het gezien hebben. Met de wolken, zoals hij ook weggenomen is. En op de Olijfberg, zoals u in vers 12 van Handelingen 1 kunt lezen. Op de Olijfberg zal de Jezus ook weer terugkomen. Broeders en zusters, daar hoeft u nooit aan te twijfelen. Dit gaat gebeuren. De plaats waar dat gaat gebeuren, daar kunt u zelfs naartoe rijden. Of naartoe vliegen. We zijn er meerdere malen geweest. Die plaats die is daar aan te wijzen op de Olijfberg. Daar zal de Heer Jezus zichtbaar, persoonlijk terugkeren naar deze wereld. Als koning. En dat is nog niet gebeurd. Dan zal het koninkrijk van God hier op aarde een begin hebben. Dan zal de Heer Jezus niet in nederigheid komen. Niet om een ezelsveulentje. Maar dan zal de Heer Jezus als overwinnaar, als koning, zittend op een wit paard zoals al de overwinnaars van deze wereld. Denk maar aan Nero, denk maar aan Caesar, denk maar aan Napoleon. Op een wit paard als overwinnaar zal de Heer Jezus op aarde terugkeren. En iedereen zal weten, hij is de overwinnaar. Dat is al het spotkleed waar ze mee gekleed hebben toen hij bespot werd voor het kruis, verwisseld worden in een mantel der gerechtigheid. Dan zal de doornenkroon vervangen worden door vele kronen die hij zal dragen. En dan zal het riet wat hij in zijn handen gehad heeft, dat zal de scepter zijn waarmee hij deze wereld zal regeren. Het allereerste, misschien wel goed om dat te noemen. Als de Heer Jezus als koning komt, ik heb u wel eens meer gezegd en misschien bent u het vergeten. De Heer Jezus en koning David, die lijken heel veel op elkaar. Het duurde een hele tijd voordat koning David uiteindelijk tot koning gezalfd werd. Maar dan is de allereerste regeringsdaad van koning David, u kunt dat in het boek Samuel nalezen, de allereerste regeringsdaad van David is dat hij Jeruzalem innam. Dat is het allereerste wat je van David kunt lezen. En vanaf dat moment werd Jeruzalem de hoofdstad van het koninkrijk van God hier op aarde. Het allereerste wat Jezus zal doen, als de Jezus als koning van Israël op aarde terug zou komen, dat is. Nou, dat is hetgene wat we gelezen hebben in Matteüs 25. Dan zet de Jezus zich op de troon. Op de troon zijner heerlijkheid. Weet u waar die troon staat? Nou, als we Matteüs 25 er even bij pakken. En ook die locatie waar die troon zal gaan staan. En we hebben het er wel eens meer over gehad. Als er gesproken wordt, hij zal zitten op de troon van David. Dan zeggen heel wat kerken, die troon van David staat in Rome. Of in Constantinopel. Op die troon van David, dat is de kerk. Nee, de troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Vandaar dat er in Zacharia staat dat, hoewel Jeruzalem 26 keer verwoest geweest is, Jeruzalem elke keer weer opgebouwd is, precies op dezelfde plek. Staat er zo mooi in Zacharia, te Jeruzalem. Jeruzalem zal blijven bestaan, omdat Jeruzalem ook door de Jezus zelf in Matteüs genoemd wordt de stad van de grote koning. Dat is Jeruzalem. Geen enkele andere stad. Dat is niet New York, niet Washington, niet Parijs, niet Londen. Maar de enige plaats die God uitgekozen heeft om zijn koninkrijk te vestigen, is Jeruzalem. En zijn troon zal staan in Jeruzalem. Nou, dat staat in vers 31 van Matteüs 25, wanneer dan de Zoon des Mensen in zijn heerlijkheid, en daar zullen we met elkaar over nadenken, hoe komt er Jezus, hoe wordt er Jezus dan zichtbaar? Wie zien ze dan? Nou, daar gaan we de volgende keer wat over nadenken, wat de gemeente voor rol zal spelen bij de wederkomst van Christus op aarde. Want zijn heerlijkheid is de gemeente. Maar goed, daar komen we dan nog wel bij. En dan staat er, en al de engelen met hem, en dan hebben we het over miljarden engelen, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En die troon zijner heerlijkheid is niet een of andere geestelijke troon in de hemel, maar die troon zijner heerlijkheid is een stoffelijke, aardse troon vlakbij Jeruzalem. Weet u waar in Jeruzalem? Nou, misschien moet u dat eens in uw Bijbel erbij schrijven. Maar dit stukje, wanneer de Jezus terugkomt op aarde en zich zet op de troon in Jeruzalem, moet je altijd lezen met Joël hoofdstuk 2 vers 2. Want dat gaat over hetzelfde. En daar krijgen we wat meer aanwijzingen. Als u Joël, dat is de tweede kleine profeet. Net na Daniël krijg je Hosea en dan krijg je het boekje Joël. Ik zei hoofdstuk 2, maar het is hoofdstuk 3. Joël, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 2, of tot en met 3. Joël 3, vers 1 tot en met 3. En het is eigenlijk heel mooi dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat kun je niet loskoppelen van elkaar. In Joël 3 vers 1, daar staat, want zie in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Er komt een verandering. De Joden keren terug. Het land wordt hersteld. Ik zal een keer brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Wat staat er dan? Zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. En ik zal al daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel. Weet u nog waar we het over gehad hebben vanmorgen over de losser, over Rut? Het erfdeel wat dreigt te vervreemden. En de losse die als taak heeft om het vervreemde erfdeel, het land Israël dat verkocht wordt voor vrede, de westelijke Jordaan-oever, de Gazastrook, Jeruzalem, het erfdeel wordt verkocht. Maar de grote losser, de Heer Jezus, die zal het weer terugkopen. Nou, hij zal ze richten ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen. En een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij die konden drinken. De troon van de Jezus, als hij op aarde terug zou komen, zal staan in het dal van Jozefat. En het dal van Jozefat ligt aan de voet van de muur, de huidige muur van Jeruzalem. Het dal van Jozefat is hetzelfde dal als het koningsdal, waar de koningen begraven zijn. Het dal van Jozefat is precies hetzelfde dal waar Abraham en Melchizedek elkaar ontmoet hebben. En Melchizedek met brood en wijn kwam. En Melchizedek was een type, een voorbeeld, een voorbode van Jezus, want Melchizedek was koning van Jeruzalem en priester van de Allerhoogste, Christus. Abraham heeft toen al de koning gezien, Christus. Met een soort vergezicht. Ik heb hier een cirkeltje gezet om dat gericht. Daar staat in vers 2, ik zal al daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk. Wat ze met mijn volk gedaan hebben. Nou, dat moeten we even heel goed in de gaten houden. Daar gaat Matthäus over. Dat er Jezus zal zitten op de troon van David, in het dal van Jozefat, als koning van Israël en de volkeren zal richten. Wat hebben jullie met mijn volk gedaan? Vandaar dat er Jezus hier twee keer steeds genoemd wordt, als we weer teruggaan naar Matthäus 25, dan staat er in vers 34, dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zitten. Of in vers 40, en de koning zal hen antwoorden. Dan komt Jezus terug als koning, zichtbaar op aarde. De fout die vaak door dit gedeelte ontstaat, dat is dat hier mensen zeggen, en dit is ook, ik zeg het wel eens ook, dit gedeelte vormt voor vele theologen de basis van een sociaal evangelie. Geef maar een glas water aan iemand die dorst heeft. Bezoek maar mensen in de gevangenis. Deel maar kleren uit naar het leger des heils. Zet maar je zak aan de deur, aan de stoeprand. Kleed mensen als ze naakt zijn. Voed mensen als ze honger hebben. En weet je, dan komt het wel goed met je. Want dan kom je in de hemel. Als ik niet in de hemel kom, je moet eens weten wat ik allemaal gedaan heb voor mensen die het nodig hadden. Nou, dit is de basis van het sociale evangelie. En men denkt op grond van dit gedeelte dat je op grond van goede werken in de hemel kunt komen. Mensen, daar gaat het in dit stuk helemaal niet om. Dat is ook de reden waarom dat heel veel christenen heel bang zijn uiteindelijk voor dit oordeel. En menen dat als de Heer Jezus terugkomt op de jongste dag, dat ze inderdaad voor de troon van de Heer Jezus zullen staan en dat de mensheid inderdaad als schapen van de bokken gescheiden zal worden. En dan is het maar te hopen dat je bij de schapen hoort en niet bij de bokken. En dan hoopt men, en dat hoor je heel vaak in christelijke kringen, van ik hoop maar dat ik er dan bij ben. Dat het weegschaaltje dan zo doorslaat dat ik in ieder geval aan de goede kant terechtkom. Dat is toch eigenlijk eng, hè? Om zo te geloven, om zo het maar af te moeten wachten totdat de dag aanbreekt. En dan hoor je ook heel vaak op begrafenissen, het enige dan nog, hij is goed heen gegaan. Hij is goed heen gegaan, gelukkig. Dan denk ik van ja, hij is goed heen gegaan, maar je leven lang heb je verloren. Want je kon je leven lang nu al zeker zijn dat je een kind van God bent. En misschien is het best wel goed om dat vanavond aan u te vragen, heel persoonlijk te vragen. Is het voor u nog steeds een hopen? Is het voor u alleen nog steeds van, nou, ik hoop maar dat de balans de goede kant opvalt? Of is het voor u, voor jou, een werkelijke zekerheid dat je door genade mag weten een kind van God te zijn? En zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, niet op grond van dat wat wij gedaan hebben, maar zoals Rut het uit handen gaf in de handen van de losser, voor 100% afhankelijk van onze verlosser. Daar ligt onze zekerheid. En niet in dat wat wij gedaan hebben. Nee, dan komt er een heel belangrijk zinnetje. 2 keer wordt deze zin herhaald door de koning. Want de rechtvaardigen, die vragen dan aan de koning, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Wanneer hebben wij u naakt gezien? Wanneer bent u in de gevangenis geweest? Wanneer is dit gebeurd? En dan zegt er Jezus, en laten we dat maar even samen met elkaar lezen in vers 40 van Matteüs 25. Dan zegt er Jezus, en de koning zal hun antwoorden. En daar komt het antwoord. En zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. En de hamvraag, en daarom heb je Joël 3 vers 2 erbij nodig. Wat zegt de Heer? Ik zal de volkeren oordelen ter oorzake van mijn volk. Wat heb je met mijn volk gedaan? En wat staat hier? In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan. Hier neemt de Heer Jezus op voor zijn minste broeders. Voor zijn eigen broedervolk. Voor het volk van Israël. Voor zijn, als het ware, zijn aardse broeders. Hier zal de Heer Jezus de volkeren rekenschap vragen hoe zij omgegaan zijn met het volk van Israël. Om dit ook van een andere kant nog een keer te bevestigen, kunt u met mij opslaan Zacharia. Want de Heer Jezus zegt, in zoverre gij dit aan deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Nou, daar moet je een andere tekst bij zetten. Dus die 2 teksten, Joël 3 en Zacharia 2, die zou ik in de kantlijn bij dit gedeelte zetten. Dan vallen voor u, denk ik, de puzzelstukjes in elkaar. Want aan het einde van vers 8 van Zacharia 2 staat een heel belangrijk vers. Daarboven staat God te midden van zijn volk, het volk van Israël. En dan staat er aan het einde van vers 8, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Vergeet het nooit. Wat je met Israël doet, dat doe je met de Heer Jezus zelf. Want Israël is de oogappel van God, of je het nou wilt of niet. Of je nou een Jodenhater bent of niet, Of je nou iets hebt met de Joodse volk of helemaal niets met de Joodse volk hebt. Het Joodse volk, Israël, is en blijft de oogappel van God. Kunt u zich nu voorstellen waarom dat er Jezus zo gehuild heeft over Jeruzalem? Omdat er Jezus wist wat er met Israël zou gaan gebeuren. Dus met andere woorden, wat je met mijn volk doet, dat doe je met mij. En daarom zegt er Jezus, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt het mij gedaan. Daarom, nogmaals, als er Jezus terugkomt, zal hij als koning zichtbaar persoonlijk terugkeren. Hij zal zitten op de troon van David, in het dal van Jozef, in het koningsdal. En hij zal de volkeren richten ter oorzake van dat wat ze met zijn volk gedaan hebben. En weet u wat hij dan gaat doen? Dan zal er in Jeruzalem een prachtige tempel verschijnen. Een tempel die nog vele, vele malen mooier zal zijn dan de tempel van Salomo. Zo zegt de Heer in Zacharia en in Haggai dat de toekomstige heerlijkheid van de tempel nog veel groter zal zijn dan de tempel die er ooit gestaan heeft. Dan zal er geen rotskoepel meer zijn. Dan zal er geen El-Aqsa-moskee meer zijn. Maar dan staat er, als de Jezus terugkomt, dan zal hij zijn dorsvloer helemaal reinigen. En u weet dat de tempel ooit gebouwd geweest is op de dorsvloer. De grote dorsvloer die uitgebreid is als het tempelplein. Het zal een tempelplein zijn met zoveel complexen dat het tempelplein nog te klein zal zijn om de grote tempel te kunnen bevatten. Waar God zal wonen. Waar God zijn koninkrijk zal stichten. En waar de grote Melchizedek, de koning en priester, over deze wereld zal gaan regeren. Heel binnenkort. De Heer Jezus komt straks persoonlijk terug. En straks, nog eerder, en daar gaan we het ook zeker over hebben, voordat de Heer Jezus terugkomt om zijn koninkrijk hier op aarde te stichten, zal de Heer Jezus nog iets eerder doen. Want dan komt de Heer Jezus niet met zijn voeten op deze aarde, maar dan gaan wij van deze wereld weg. Dan staat er, dan zullen er twee op het veld aan het werk zijn. En de een zal weggenomen worden, ander zal achtergelaten worden. Dan staat er, wij zullen in een oogwenk de Heere tegemoet gevoerd worden in de weg. Niet om de Heer dan in te halen als de koning, helemaal niet. Want daar staat niet om op aarde terug te keren, maar om daar te zijn waar hij is. Om voor eeuwig verenigd te zijn met onze bruidegom. Nou mensen, dat zijn geweldige dingen die gaan gebeuren. Waar heel veel onkunde over is, onder de christenen vandaag. Ook bij ons in de gemeente, helaas. En daarom is het zo belangrijk dat we als gemeente uitkijken naar de komst van de Jezus. Niet als koning in deze plaats. Inderdaad, hij zal komen als koning. Maar als bruidegom. Om ons eerst tot hem te nemen. Om later met hem in heerlijkheid terug te keren op aarde. Om met hem hier op aarde te regeren. Nog één keer. Bent u klaar om de Jezus te ontmoeten? Weet u het zeker? Of is het voor u nog steeds van afwachten maar? Ik hoop het maar dat ik aan de goede kant terechtkom. Ik hoop van ganser harte dat u de Jezus in uw persoonlijk leven aangenomen heeft. Als u dat niet heeft gedaan, ga dan niet naar huis. Het kan vanavond misschien wel de laatste mogelijkheid zijn dat je de Jezus in je persoonlijk leven kunt aanvaarden. Doe het dan vanavond nog. Kom maar rustig naar ons toe. En we willen heel graag met je binnen en naar de Heer toe gaan voordat het te laat is. Amen. Het is een prachtig mooi loflied. En dat loflied staat helemaal achter in de Johannes de Heerbundel. En het is misschien heel fijn om dat met elkaar staande te zingen. 945. Heer God, u loven wij. U willen we belijden. En laten we dat met elkaar staande de Heer toezingen. 945. Als je luistert naar het Halleluja van Händel, dan denk je van, och, wat zal het dan mooi klinken. Als dat al zo mooi kan klinken, hoe zal het dan straks in de eeuwigheid klinken als de Jezus in heerlijkheid terug zou komen met al zijn engelen. En toen de Jezus in de nacht van Bethlehem geboren werd, wat hebben de engelen gezongen. En wat zal er een prachtig moment zijn als de Jezus in heerlijkheid terug zou komen als de koning der koningen. En dat elke tong zal belijden, ja, hij is Heer. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn als een Maranatha-gemeente. Heer, we eindigen daar elke dienst mee, omdat we weten dat elke dienst de laatste dienst kan zijn hier op aarde. Omdat we dan onze samenkomst voortzetten bij u in de hemel. Heer, we danken u dat we vanuit het woord van God onderwezen mogen worden. En mogen zien, Heer Jezus, dat u niet zomaar geestelijk terugkomt. Niet zomaar terugkomt door de Heilige Geest of wanneer het woord verkondigd wordt. Maar dat we u persoonlijk mogen ontmoeten. Heer Jezus, u bent heen gegaan terwijl ze het zagen. U komt terug en elk oog zal u zien. U bent heen gegaan en werd weggenomen door de wolken. U zult terugkomen, Heer Jezus, op de wolken. U werd weggenomen vanaf de Olijfberg. En u zult terugkomen op de Olijfberg. Precies zoals u heen gegaan bent, zult u ook terugkeren. En elk oog zal hem zien en elke tong zal belijden. En elke knie zal zich buigen voor u, Heer Jezus. Heer, dank u wel dat het niet zomaar een sprookje is, niet zomaar een fabeltje, maar dat het werkelijkheid is. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen om als gemeente waakzaam te zijn, wakker te zijn, ons niet te laten insussen door het genot van deze wereld. Heer, dat we niet het belangrijkste uit ons leven laten wegroven door door de overigen van deze wereld. Want de wereld gaat voorbij en al haar genot zal voorbij gaan. Maar wie de wil van God doet, zal blijven bestaan tot een eeuwigheid. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat u met uw volk Israël nog een geweldig plan heeft. Dat u straks als de koning van Israël, als de grote David, op de troon van David zult zitten. En af zult rekenen met alle vijanden van uw volk. En dat het dan waar zal worden wat u tegen Abraham gezegd heeft. Wie jou zegent, zal ik zegenen. Maar wie jou vervloekt, Abraham, zal ik vervloeken. Wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. O Heer, wil u bidden voor uw volk Israël. Heer, we weten dat er hele zware tijden zullen komen. We zien dat het erfdeel van Israël verkocht wordt om vrede te ontvangen. Verhandeld wordt. Maar straks, Heer Jezus, zult u komen als de grote losser. En uw eigendom, uw erfdeel terugeisen, terugkopen. En Heer Jezus, niet alleen uw eigendom, niet alleen uw erfdeel, niet alleen het land, maar ook het volk. Heer, dank u wel dat ook de naam van Israël zal voortbestaan. En dat er ook afgerekend zal worden als de grote losser met de vijanden van Israël. Heer, dank u wel daarvoor. Wil u bidden voor de Messias beleidende Joden. Heer, die vaak tussen wal en schip inkomen te liggen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u hen zegenen en stellen tot zegen voor hun broedervolk. Heer, en we willen u danken voor de vrede van Jeruzalem, die we nu al mogen ervaren en straks wereldwijd aanwezig zal zijn. Heer, wilt u ons helpen om in deze wereld verwachtingsvol uit te zien naar de komst van de bruidegom. Naar de komst van het hoofd van het lichaam, waardoor we eens voor altijd verenigd zullen worden met u. Heer, dank u wel dat we door genade een kind van u geworden zijn. Een kind van God, niet door goede werken, maar alleen door genade. Dank u wel daarvoor. Zo wil ik u bidden, wilt u straks met ons meegaan naar huis. Ons de komende week ook bewaren. En ons ook zegenen in de activiteiten die we mogen hebben als gemeente. De bijbelstudies, de zangrepetities, de 60-plus groep donderdagmorgen. Heer, alle andere activiteiten, Heer, zegen ze. En wilt u zo uw gemeente bouwen, ook op deze plek. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
486 uit de bundel Opwekking gaat over hoe we naar huis mogen gaan met een geweldige opdracht. 486, wij zijn Gods kinderen met een geweldige opdracht om te verkondigen: Jezus is redder, verlosser en Heer. 486 en we zingen het hele lied. En na dit lied de zegenbeden. En na de zegenbeden zingen we nog één keer het refrein. Onder de zegen die de Heer aan ons allen wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de onbeperkte genade van de Heer Jezus Christus en de bemoedigende, troostvolle, onderwijzende gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de dag zal aanbreken en Hij zijn gemeente tot zich zal nemen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha! Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.